Dit is
Klanken en Koppen.
Klanken en Koppen. Elke week een interessante gast. Met deze week
Michel Oordeman, founder en CEO van Jopenbier, de grootste onafhankelijke Nederlandse brouwerij en natuurlijk bekend van de Jopenkerk in Haarlem. Welkom, Michel.
Dankjewel.
Ja, en het kon eigenlijk ook niet anders, maar jij bent vanavond hier naar Haarlem 105 gekomen met
bier.
Ja, wat heb je meegenomen?
Je hebt gevraagd om twee nummers qua muziek te kiezen. Ja. En we hebben meerdere bieren die vernoemd zijn naar iets met muziek. Dus een titel of iets anders, maar een link met muziek. En de twee die ik heb meegenomen zijn de twee nummers die ik heb aangevraagd. En de eerste is Blurred Lines, onze Juicy of Hazy IPA of New England IPA. Onze runner-up, Moinel, is ons grootste bier. En Blurred Lines is de ene grootste. Dus fruitig als een IPA, maar niet zo bitter als een IPA.
Heerlijk. Nou, even proosten.
Helemaal goed.
Cheers.
Proost.
Het is natuurlijk heerlijk als jij altijd met bier kan komen. Je wordt altijd met open armen ontvangen.
Het is een mooi excuus om zelf ook een biertje te drinken. Maar het is inderdaad ook leuk om iets van je werk mee te kunnen nemen. Ik zeg altijd, bier is het glijmiddel de samenleving. Dus als je daarmee aankomt, dan is het altijd goed. Het is altijd gesprekstof. Het opent veel. Ook als je op een verjaardag zegt van, wat doe je? Nou, ik werk voor Jopenbier. Oh, leuk! Weet je, je hebt meteen een onderwerp. Iemand vertelt wat zijn lekkerste bier is. Of wat hij die week ervoor heeft gedronken. En wat je daarvan vindt.
Ja.
En ze zegt van, ik verkoop verzekeringen. Oh, leuk, heb je nog hobby's?
Weet
je,
ja, precies.
Dan ben je heel snel klaar.
Bier is altijd een gespreksonderwerp.
Ja,
inderdaad.
Die enkeling die niet van bier houdt, dan ga je over hobby's praten. Maar bij de meesten gaat het toch wel vaak over bier.
En dat zat er al vroeg in bij jou, die passie voor bier. Ik las namelijk een artikel dat jij als jong jochie van 12 al interesse had in het brouwen van bier. En je moeder vond dat een tikkeltje vreemd, toch? Hoe zit dat
aan? Ja, het ging verder dan brouwen van bier. Het was interesse in vergisting en in destilleren. En ja, hoe komt alcohol nou tot stand? Het alcohol is iets wat, weet ik nu, ook in de natuur voorkomt. Maar in mijn ogen toen was dat iets wat je koopt in een fles en wat iemand heeft gemaakt. Bijna een soort alchemistisch iets. He, je gooit iets in een ketel en uiteindelijk komt daar dan bier uit of wijn uit of gedestilleerd uit. En hoe gaat dat dan in zijn werk? Dus daar was ik al heel vroeg in geïnteresseerd. Alleen in Nederland heb je eigenlijk geen opleidingen. Ja, nu wel. Maar toen ik jong was, bestonden er eigenlijk geen opleidingen in die richting in Nederland. Dus ik heb gewoon een heel algemeen studiepad gevolgd. Maar uiteindelijk toch wel teruggekomen in bier.
Maar wat fascineerde je op zo'n jonge leeftijd? Want toen ik die leeftijd was, was ik alleen maar buiten aan het voetballen. Maar jij was al een beetje aan het experimenteren.
Ja, nee, het was gewoon. Ik weet eigenlijk niet waar het vandaan kwam. Ik vond gewoon eten en drinken vond ik altijd interessant. En met eten, qua koken, ja, dat doe je zelf in de keuken. Maar drinken, ja, dat doe je niet zelf in de keuken. Althans, nowadays zijn er ook heel veel mensen die zelf bier brouwen.
Ja.
Maar in mijn bekende kring toen was dat iets wat je kocht. En eten kon je maken. Maar hoe zat dat dan? Weet je wel? Waar kwam dat dan vandaan en hoe maak je dat dan? Daar was ik gewoon heel erg in geïnteresseerd.
We gaan straks naar de toekomst kijken van Jopenbier. Maar ik wil eens even terug in de tijd. Hoe ver gaat de geschiedenis van Jopen terug?
Dit is een dubbele. Want we hebben natuurlijk, als we kijken naar Jopen als ons bedrijf, dan zijn wij in 1992 begonnen met voorbereidingen voor Haarlem 750. Het gemeentebestuur heeft toen in het Haarlems Dagblad een artikel geschreven van, we willen als stad in 1995 Haarlem 750 jaar stadsrechten gaan vieren. En kom maar met ideeën. En daar zijn allerlei dingen uitgekomen. Variërend van een voetbaltoernooi, een opera over de stad, Haarlem culinair. Maar er waren ook een stuk of 10 mensen die zeiden, als je feest wil vieren heb je bier nodig. En de historie van Haarlem, de belangrijkste industrie in Haarlem, was bierbrouwerijen. Dus je doet je historie eer aan door iets met bier te doen. En je hebt gelijk het product wat je nodig hebt om feest mee te vieren. Nou, de gemeente zei toen, dat is een heel leuk idee, maar wij gaan als stad geen bier brouwen. Maar als jullie dat als burgerinitiatief willen doen, dan zullen wij dat zeker ondersteunen. Dus die mensen zijn bij elkaar gaan zitten, die hebben een stichting opgericht. En eigenlijk bij de eerste vergadering zeiden ze, oké, wij hebben met z'n allen brieven geschreven naar de gemeente, maar misschien zijn er wel meer mensen die we erbij moeten hebben. Nou, degene die een bierwinkel had op dat moment in de Gierstraat, die zei, ik heb een student in de winkel en die is bezig met een businessplan voor het concept cafébrouwerij. Misschien moeten we hem er ook bij vragen. Dus ik kreeg een telefoontje. En
dat was jij?
Ja. Vanaf vergadering 2 was ik daarbij.
Ja.
Dus dat was 92. Toen hebben we 2 jaar zeg maar, gewerkt aan de voorbereiding. Dus het zoeken naar de oude recepten in het Stadsarchief. Die eigenlijk laten omzetten naar bruikbaar Nederlands. En ja, een brouwersrecept. Laten proefbrouwen bij de Universiteit in Leuven. En uiteindelijk gekozen voor het jongste recept wat we gevonden hadden uit 1501. En dat was het Haarlems Hoppenbier. En de kennis van toen zei, dat was een 3-granen bier, waarschijnlijk blond en vrij hoppig. Dus veel hop, dus redelijk wat bitterheid. Ja, dat was eigenlijk het bier waar we in november 94, 11 november, dat het Sint Maartensdag. En Sint Maarten was de beschermheilige van het Haarlemse Brouwersgilde. Dus dat was een mooi linkje naar het verleden. Er waren veel mensen met passie voor het verleden in de stichting die we toen hadden. En eigenlijk zijn we daarmee het feestjaar ingegaan. En iedere keer als er een brouwsel klaar was, ja, dan was hij binnen 2 weken uitverkocht. Kochten weer een nieuwe. En eigenlijk het hele jaar door hetzelfde recept.
Ja.
Steeds in 2 weken uitverkocht. En tegen het einde van het jaar heb ik toen gezegd van, goh, we hebben nu de stad een cadeautje gegeven. Wat gaan we nou doen als de verjaardag voorbij is? En pakken we dan het cadeautje af? Of mag de stad het cadeautje houden? Nou, en alle anderen zeiden toen van, ja, wat wil je dan? Wil je ermee doorgaan? Ik zei, nou ja, mij lijkt het wel leuk. Hè? Ik bedoel, mensen waarderen het, mensen vinden het leuk. Waarom zouden we er niet mee doorgaan? Ja, en eigenlijk zeiden alle anderen toen van, ja, we hebben of al een carrière achter de rug en zitten niet te wachten op een nieuwe. Of we hebben een lopende carrière en zitten niet te wachten op een tweede. Maar ze zeiden ook wel van, ja, maar als jij het wil proberen, samen met Lidian toen al, weet je, doe je best. Van of het nou stopt, of jullie geven er nog een poging om het door te zetten, dan hebben we liever dat jullie nog een poging wagen om het verder uit te bouwen.
Ja.
Nou, dat hebben we dan nog een jaar in stichtingsvorm gedaan. En daarna hebben we er een BV van gemaakt om investeerders aan te trekken, om eigen kratten en vaten te kunnen kopen. En dat was dan het echte begin van Jopen BV.
Ja, en in die beginperiode, wat was jouw ambitie toen?
Nou, wat ons wel heel erg leuk leek, om niet alleen het Haarlemse bier terug te brengen naar Haarlem, maar ook de brouwactiviteit terug te brengen naar Haarlem. Ja, ik had stage gelopen en vakantiewerk gedaan bij een cafébrouwerij in België. Dus dat concept cafébrouwerij, dat stond me heel erg aan. Dus ik heb ook gezegd, van, ja, als we nou in Haarlem gaan beginnen met brouwen, dan zou eigenlijk een cafébrouwerijconcept een heel goed begin zijn. Omdat in een cafébrouwerij in de buurt van het centrum van Haarlem, ja, daar loopt het brede publiek. Dus niet alleen maar de, wat we nu biergeeks noemen. Hè, dus niet alleen maar de mensen die al overmatig geïnteresseerd zijn in bier. Maar ook Jan met de pet die zegt van, hey, hier zit een leuke uitspanning. Ik ga eens kijken wat ze hier hebben. En op die manier dan in contact komt met je bier.
Ja.
En op die manier eigenlijk versneld je naam kunnen bouwen. En dat heeft de Jopenkerk uiteindelijk ook wel bewezen.
Ja. Had je ooit gedacht dat het zo groot zou worden?
Nou, het formaat wat we nu hebben misschien niet. Maar ik zag wel al in dat we door het opnieuw brouwen van de Haarlemse recepten hebben we echt wel een ander product gemaakt dan wat op dat moment in de markt was. Wat je toen had was heel veel pils en een klein beetje Belgisch bier en wat Weizen. Dus eigenlijk de traditionele bierstijlen. En we merkten wel dat doordat we toen met Jopen Hoppenbier kwamen, dat eigenlijk de afnemers, dus de kasteleins en de winkeliers, als we dan aankwamen met Jopen Hoppenbier, dan zeiden ze, ja, maar wat is het dan voor bier? Is het een blond of is het een triple? Dan zeiden we, nee, het is een oud Haarlems recept en het is gebrouwen met 3 granen en er zit veel meer hop in dan in een Belgisch blond, maar het is lichter dan een triple. Zeg maar, ja, dat is lastig, want het is dus iets heel anders. Ik zeg, ja, maar dat is juist positief, want hè, die triples en die blonds, die heb je allemaal al. En wij hebben iets wat je nog niet hebt. Dus we voegen echt iets toe aan de markt.
Ja.
En eigenlijk met die gedachtegang hebben we gezegd van, ja, als we ooit zelf meer bieren gaan ontwikkelen, dan moet dat eigenlijk altijd het uitgangspunt zijn. We moeten iets toevoegen aan de markt en niet iets gaan kopiëren wat er al is.
Ja. Is dat ook kenmerkend voor het succes geweest?
Dat denk ik wel.
Ja.
Ja, en ik moet wel zeggen, de uitstraling van de Jopenkerk en het feit dat de Jopenkerk binnen een jaar verkozen werd als mooiste café van Nederland, meest innovatieve horecaconcept in Nederland, dat heeft ook geholpen. Laat ik zo zeggen, voor de Jopenkerk stapten we een café in en begonnen we te vertellen over Jopenbier. En de helft van de kasteleins buiten Haarlem zei dan, heb ik nog nooit van gehoord, wat is dat, vertel eens. En eigenlijk na de opening van de Jopenkerk,
welk jaar was dat?
2010, eind 2010. En eigenlijk merkte je dat daarna kwam je binnen en zeiden we Jopenbier, oh, van de Jopenkerk.
Ja.
He, dus dat was eigenlijk gewoon wel een enorme hulp in de naamsbekendheid van het product.
Ja.
En ik denk dat Daarnaast het feit dat Jopen eigenlijk gerund wordt door Lilian en mij, twee oud small business studenten. dat betekent dat ik ben wel een productgek. En veel meer dan Lilian. Lilian is veel meer de rationele, zakelijke, misschien zelfs meer commerciële. En die mix van iemand die heel erg productgek is en wil zoeken naar dingen die je kunt toevoegen aan de markt, in combinatie met iemand die meer realist is en zegt van joh, even wachten met je nieuwe bieren, want ik heb nog voldoende om te verkopen. Niet doen nu. Hè, zo van, of die zegt joh, ik heb vanuit een supermarkt of vanuit een horecaondernemer vraag naar een bier à la XYZ. Kunnen we dat brouwen? Dus die samenwerking tussen een productgek en een meer commercieel persoon, ja, dat heeft ook wel enorm geholpen. We hebben bijvoorbeeld gezegd, we willen daar zijn waar de consument in Nederland zijn bier koopt. En in Nederland wordt 2/3 van het bier thuis gedronken. En van het bier wat thuis gedronken wordt, wordt 90% in de supermarkt ingekocht.
Ja.
Dus wij hebben vanaf dag 1 gezegd, we moeten zorgen dat we in de supermarkt staan. Terwijl al onze collega's uit die tijd zeiden, supermarkt, nee, dat is alleen maar lastig. En die inkopers en die willen alleen maar lage prijs. En ik wil bij de speciaalbierwinkel staan. Ik wil bij de slijterij staan. Dus ja, daar willen we ook staan. Maar waarom zou je eigenlijk je bierdrinker, ja, de toegang tot je bier ontzeggen, ja, terwijl 95% van datgene wat hij koopt daar gekocht wordt?
Ja, dus jullie hebben in die periode heel veel kansen gezien. Jullie zijn daar ingesprongen en dat heeft geholpen om Jopen te laten groeien. Je hebt het net over jouw vrouw Lilian. Je geeft heel erg mooi aan waarin jullie elkaar versterken. Maar botsen jullie ook wel eens over de visie waar jullie naartoe willen?
Zeker.
Waar gaat het over?
Nou ja, bijvoorbeeld als ik toch weer een nieuw bier wil ontwikkelen, of vind dat een bepaald bier meer aandacht zou moeten krijgen, dan spreekt die productgek in mij van goh, dat bier, dat is zo'n mooi bier, en waarom doen we daar niet meer mee? En dan zegt zij, ja, nou luister, we hebben gewoon een keuze gemaakt, we hebben een focus op die en die producten, daarmee bestoken we de horeca en bestoken we de slijterijen en de supermarkten. En dat alles daaronder, ja, krijgt gewoon wat minder aandacht om gewoon wel die focus te houden. Ja, dan moet ik toch uiteindelijk zeggen, ja schat, je hebt gelijk. Dat is wel mooi. En soms zijn we het ook gewoon echt niet eens over weet ik veel iets. Maar dan is het wel fijn dat onze bureaus staan letterlijk kop tegen kop. Dus we zien elkaar de hele dag, om het zo maar te zeggen. Maar als je dan een discussie hebt wat over werk gaat, dan kan je dat ook gewoon dan uitspreken. En dan kan je vervolgens 's avonds naar huis gaan en zeggen, Wat gaan we doen met eten? Ga je koken? Halen we wat?
En dat lukt
ook.
Waar
heb je zin in? En dat, ja, natuurlijk is het niet zo dat we het nooit hebben over bier of over werk in de brede zin als we thuis zijn. Maar we kunnen wel het redelijk gescheiden houden van, weet je, we hebben het over werk. En helemaal als het een discussieding is op het werk. En thuis zijn we gewoon thuis, zijn we privé en nou ja, doen we ons ding. Van mij gaan de benen omhoog en staat de tv aan.
Ja.
Dan wel gaan we een café bezoeken. Dan is wel het risico dat het weer over bier gaat. om weer eens een biertje te halen. Ik moet wel zeggen dat ik heb één ding onderschat. We zijn vrij laat getrouwd. Lilian is ook daar realist en niet zo romantisch. En heeft gewoon een paar keer gezegd, nou, dat hoeft voor mij allemaal niet te trouwen. Dat komt later wel. Eerst een brouwerij, dan een trouwerij. Was eerst de gevleugelde uitspraak. En toen de brouwerij er eenmaal was, heeft het ook nog een tijdje geduurd. Dus we zijn 8 jaar geleden getrouwd. Toen hebben we een honeymoon gedaan door Californië. Californië heeft heel veel brouwerijen. En aan het einde van de eerste week zei ze, wat versta jij eigenlijk onder een honeymoon? Ja. Ik zeg, hoe bedoel je dat? Nou, zegt ze, we zitten nu in de 40ste brouwerij. Ik had eigenlijk wel gehoopt op ergens een strandbedje in de zon te kunnen liggen. Dat had je misschien even van tevoren moeten zeggen. Dus daarin moeten we af en toe toch nog een beetje elkaar beter aanvoelen.
Ja, vanaf de buitenkant lijkt het alsof Jopen toch een hele mooie groeicurve heeft meegemaakt. Dat het gewoon in één klap woep, zo omhoog is gegaan. Heb je in die lange periode ook wel eens getwijfeld over het voortbestaan?
Nou, die groeicurve, die is er zeker, maar die eerste 15 jaar, dus eigenlijk van 94 tot 2010, toen er dus nog geen brouwerij was in Haarlem, maar dat we eigenlijk gewoon ons bier in opdracht lieten brouwen en dat we voornamelijk een verkooporganisatie waren. Ja, toen groeiden we 1, 2, af en toe een keer 3, af en toe een keer een procentje in de min.
Mm-hmm.
Dus dan was het eigenlijk een hele vlakke groeilijn. En vervolgens zijn we in 1999 begonnen met zoeken naar locaties om een brouwerij in Haarlem te ontwikkelen.
Mm-hmm.
Ik denk dat we uiteindelijk iets van 15 of 20 panden hebben bekeken. Of daar een cafébrouwerij concept kon plaatsvinden. Bij een aantal waren we ook heel ver en ketsen er toch weer om, nou ja, uiteenlopende redenen af. Dus hebben we gekeken naar wat nu het Dolhuis is. Wat we Stempels, de oude Enschede-complex hebben gekeken.
Ja.
De oude fietsenfabriek. Wat ook meteen het oude, het laatste brouwerij van Haarlem was. Brouwerij Het Scheepje zat daarin. Dus dat was ook een hele mooie link. Echt uiteenlopende panden. En dat lukte steeds niet. En uiteindelijk in 2005 kregen we een telefoontje van wethouder Jur Visser. Die zei, we horen dat jullie interesse hebben gehad in de Wijnkerk. In de Raaks. Wij hebben die gekocht. En hebben jullie daar nog steeds interesse in? Nou, heel graag. Dat was al 5 jaar daarvoor dat we dat gesprek hebben gehad met Louisje Prins, de toenmalige eigenaar. En die heeft gelukkig dus tegen de gemeente gezegd, voordat je het plat gooit, bel nog eens met Jopenbier, want misschien willen ze het wel in. Dus wij hebben gezegd, nou ja, dat willen we wel. En toen zei de gemeente Jur Visser, dan moet je het wel kopen, want je kan het niet huren van ons.
Mm-hmm.
Ze zei, nou, dat is goed. Dus we hebben dat, ik zeg altijd, voor een symbolische euro met heel veel nullen kunnen kopen. En gelukkig wel bedongen dat we zouden betalen als alle vergunningen binnen waren. Waarop de vastgoedman van de gemeente zei, ja, maar wij willen dit als stad en wij verstrekken die vergunningen, dus dat mag toch geen probleem zijn? Nou, dan mag het ook geen probleem zijn als we dat afspreken. Nou, dat was heel verstandig, want uiteindelijk hebben we 5 jaar moeten wachten op de vergunningen. Omdat de gemeente en de provincie het niet helemaal eens waren over de nieuwe bestemmingen binnen de Raaks, waar ja, ons project ook onder viel. En uiteindelijk hebben we in januari 2010 de vergunning gekregen. Zijn we gaan verbouwen. En 11 november 2010, weer maartsdag, hebben we de eerste gasten ontvangen. En in die periode dat je dus de sleutel hebt, weet dat je iets gekocht hebt, wil beginnen, maar niet mag. Ja, dat zijn wel een paar jaren geweest waarvan ik echt dacht van, gaan we hier nou nog mee door? Of wat zijn we nou aan het doen? Waar wachten we nou op?
Ja.
Weet je, dat is gewoon heel frustrerend.
Hoe dealden jullie met die onzekerheid?
Nou ja, we wisten dat de gemeente het uiteindelijk echt wel zelf ook wilde. Dus dat het ooit wel ging komen. Maar het is gewoon meer ook je klanten, hè, het had al in het Haarlems Dagblad gestaan, van Jopen neemt de Wijnkerk over. We hadden wel gezegd van oké, als we kunnen nog niet verbouwen, maar we kunnen wel de deur opengooien. Dus voor de Vijf Hoek Kunstroute, voor de stripdagen, dat soort evenementen. Dus dan kwamen er mensen naar de kerk met een expositie. En dan stond er de volgende maandag in de krant, Jopenkerk had stripdagen of Vijf Hoek Kunstroute of dat optreden. Maar dan krijg je wel ook vragen van klanten. Van, goh, hoe zit het nou? Wanneer gaan jullie nou open? Ja, we zitten nog steeds te wachten op de vergunning. Nou, ik geloof niet dat het ooit nog gaat gebeuren. Weet je wel? En daar moet je dan heel erg mee dealen. En dat is af en toe heel frustrerend. Aan de andere kant, toen het eenmaal open was, ben je dat allemaal weer vergeten. Want dan zegt iedereen van, oh, gaaf. En dat dit kan in Haarlem, want het is veel groter dan wat we verwacht. En dat is dan weer heel leuk. En dan ben je het eigenlijk alweer heel snel vergeten.
Zometeen praten we verder. Eerst gaan we naar muziek. Je zei het net al, Blurred Lines, Pharrell en Robin Thicke.
Ja.
Hij staat hier voor mij. Hoe bepalen jullie de namen van de biertjes zoals deze Blurred Lines?
Eigenlijk hebben we een aantal medewerkers op kantoor, in sales en in de horeca, die gewoon heel creatief zijn en in de brouwerij niet vergeten. En die komen gewoon zelf heel vaak van, goh, is dit niet een leuke naam voor een bier? En helemaal als er een bier klaar is en je dus een bepaalde stijl weet en je zegt van, goh, ja, eigenlijk moet daar nog een naam bij. Ja, dan over het algemeen binnen een week zijn er een stuk of 10 namen. En dan mag sales samen met marketing beslissen van, dit vinden we degene die het beste past. Blurred lines, ja, weet je, troebele lijntjes voor een troebele IPA. Ja, en het is nog een lekker liedje ook. Dus goed gevonden.
Ik zie het al helemaal voor me dat je, terwijl je dit liedje luistert, ondertussen proeft en denkt, past dit bij elkaar?
Ja, het is een moderne IPA en ik vind het nog steeds een modern liedje. Dus wat dat betreft past het zeker.
Klanken en koppen. Klanken en koppen. Op Haarlem 105.
Michel, jij hebt een enorme passie voor bier. Maar op een gegeven moment werd het allemaal veel serieuzer. Werd jij ondernemer. En moet je rekening houden met sales, finance, HR. Wat heb jij hierin moeten leren om van die bierpassionist naar ondernemer te gaan?
Nou ja, gelukkig hebben Lydia en ik allebei small business management gedaan. Dus je hebt iets van een technische ondergrond, zal ik maar zeggen. Alhoewel, hoe goed ze het ook proberen te leren op school, de werkelijkheid is altijd anders. Maar het is wel een opleiding die je in ieder geval probeert een zo breed mogelijke basis te geven, dat je overal wel iets vanaf weet. En dat heeft zeker geholpen. En uiteindelijk verandert de onderneming wel heel sterk toen het zeg maar van verkooporganisatie naar verkooporganisatie plus productiebedrijf plus horecabedrijf ging. En dat is ook het moment geweest dat Lilian echt heeft gezegd van oké, als er een moment is om in te stappen qua werk. Want zij had gewoon haar eigen baan als database marketing consultant. Dan is dit wel het moment om dat te gaan doen. Het hebben we afgesproken, nou, we gaan het gewoon een jaar proberen. Als het werkt, gaan we door. Als het niet werkt, zoeken we iemand anders. En dat heeft gelukkig gewerkt. En uiteindelijk merk je dat als het dan nog groter wordt en nog groter wordt. Hè, er zijn begonnen, zeg maar, als eenmanszaak. Uiteindelijk 1-2 handjes erbij. Toen de stap naar Kerkopen met horeca erbij en kleinschalig brouwen. Toen gingen we naar man of 50. En nu zitten we op een 170.
Tja.
Dus dat is echt wel, met name de laatste 10 jaar, heel sterk gegroeid. En uiteindelijk merkte die dan ik wel dat eigenlijk, we zaten ieder weekend ook op kantoor om achterstallige administratie weg te werken, planningen te maken, antwoorden van personeel qua, goh, ik begrijp mijn loonstrook niet. Nou, ik ben heel lang weggekomen door te zeggen, dat is heel normaal, want ik begrijp hem ook niet. Maar uiteindelijk willen ze toch meer informatie, weet je. En dan zeiden we eigenlijk tegen elkaar, ja, wij zijn nu de remmende factor. En wij zitten eigenlijk aan ons max qua uren en qua kennis. Dit is het moment om eigenlijk gewoon specialisten erbij te gaan halen. En dat is dus ook het moment geweest dat we hebben gezegd van oké, nu iemand gewoon fulltime financieel manager, iemand voor HR, iemand voor marketing, een brouwerijmanager. En Lidan heeft wel gezegd van ik wil wel sales nog zelf blijven aansturen. We hebben wel een hele goede horeca salesman en een retail salesman, echt gespecialiseerd, echt alleen maar naar supermarkten toe. En eigenlijk door dat managementteam te bouwen, ja, merk je dus dat Jopen weer klaar is om de volgende stap te zetten, die we eigenlijk, als het met z'n tweeën hadden blijven doen, nooit hadden kunnen zetten.
Ja. Wat vind je nu nog lastig?
Ik heb eigenlijk een management. Dat had ik op school ook al. Ik vind, ik was goed in dingen als wiskunde, in administratie, marketing kwam ik ook redelijk goed in mee. Maar management, dingen plannen, het communiceren met je team, hoe je dingen wil hebben en het navolgen of het ook gedaan is. Ik ben kind van twee zelfstandige ondernemers. Mijn moeder was ondernemer, mijn vader was ondernemer. En mijn vader zei altijd, als ik zeg van kan ik iets doen? Hij zegt, als je het werk zelf niet ziet, dan heb ik je niet nodig, want dan loop je alleen maar in de weg. Weet je, en met zo'n opvoeding is het heel apart om tegen mensen te moeten zeggen wat ze moeten doen. Want ik ben zelf altijd gewend geweest dat je gewoon zelf dingen oppakt en zelf dingen doet.
Ja.
Dus dat vind ik heel moeilijk.
Ja.
Dus dat managementdeel, dat ja, daar, ik wil niet zeggen, ik heb er een hekel aan. Maar ik weet dat mijn zwakste punt is.
Ben je er wel in gegroeid de afgelopen jaren?
Ik hoop het, maar dan moet je vragen aan mijn collega's.
Ja, precies. Jullie hebben onlangs iedereen de mogelijkheid gegeven om deels eigenaar te worden van Jopen en te investeren. Wat maakt eigenaar worden van Jopen interessant?
Tweeledig. Enerzijds het onderdeel fun, om het zo maar te zeggen, als bierdrinker, als bierliefhebber, dat je kan zeggen, nou, ik ben mede-eigenaar van Jopen Bier, de meest succesvolle craftbrouwerij in Nederland. En ik krijg ook een aantal dingen die daarbij horen. Hè, dus je krijgt een pasje op je naam met goed voor 5% korting in de Jopenkerk. Je krijgt een Jopen t-shirt, je krijgt een glas. Afhankelijk van hoeveel je investeert, loopt dat op. Ik geloof dat het hoogste een Jopen e-bike is, noem maar wat. Een Jopen sub en een Jopen koelkast gevuld met blikken. En er zitten allerlei stappen tussen. En natuurlijk een jaarvergadering waar we eerst een uur zeggen, oké, hoe is het afgelopen jaar gegaan en wat zijn de plannen voor het komende jaar? En daarna wordt het dan een bierfestival. Ja, hoe leuk is het als je kunt zeggen, ik sta op mijn jaarvergadering en ik sta hier bier te proeven.
Ja.
Er zijn saaiere jaarvergaderingen denkbaar.
Mm-hmm.
Nou, dat is zeg maar het fundeel.
Ja.
En aan de andere kant, koop je voor €235, hè, dat is de minimum instap, Ook daadwerkelijk echt een stukje aandeel. Het heet dan certificaat van aandeel. Nou, zeg van ja, maar het is een certificaat, dus het is niet echt. Nee, het is echt een aandeel in Jopenbier. Met dat verschil, ten opzichte van mijn aandeel, om het zo maar te zeggen, dat je geen stemrecht hebt op de algemene ledenvergadering en ook niet wordt uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering. Wel die ledenvergadering waarin we gewoon vertellen. Maar niet degene, zeg maar, waar ik ook met de bank mee moet zitten en dat soort dingen, want dat ga ik de mensen niet aandoen. Dus het is eigenlijk compleet hetzelfde als mijn aandeel. Dus stel, Jopen wordt ooit verkocht, ik noem maar wat. En ieder aandeel brengt een euro op. Dan brengt hij voor mij een euro op, maar ook voor degene die het certificaat van aandeel heeft. En dus het is echt een financiële investering.
Hmm. En voor jullie, want dit is helder. Ik snap waarom je een aandeel koopt.
Ja, er zijn heel veel mensen die zeggen, waarom ga je niet gewoon naar de bank? Of waarom doen je aandeelhouders dat niet? Nou, twee hele goede vragen. Begrijp ik ook. Ja, de bank heeft er zeker geen vertrouwen in. Nee, alleen we hebben vlak voor COVID vrij veel geleend van de bank om capaciteitsuitbreiding te doen. En de bank zegt wel, tijden zijn veranderd. Die uitbreiding is nog niet helemaal terugbetaald. Wij zeggen even pauze. En als het terugbetaald is, dan wel de tijden veranderen. Dan kunnen we rustig opnieuw in gesprek. Dus dat is deels waar. Maar niet vanuit het feit dat ze zeggen, we hebben geen vertrouwen in Jopen, dat je die investering niet moet gaan doen. En mijn aandeelhouders, ja, die zitten er al bijna 30 jaar in. En het merendeel daarvan is of iets ouder dan wat wij zijn, of even meer ouder dan wat wij zijn. En dus de twee oudsten, die zijn halverwege 70. En ik kan me heel goed voorstellen dat die zeggen, hey, leuk al die plannen van jullie, maar ik besteed liever mijn tijd en geld aan mijn kleinkinderen dan dat ik Jopen blijf funden. Want het is een keer klaar. Nou, en dan, dat is deel, hè, voor van hun perspectief uit, van ons perspectief uit. Lido en ik hebben een pak met 10 jaar geleden gezien dat er een brouwerij in Schotland, Brewdog, begon met, wij gaan een brouwerij beginnen en wij geven aandelen uit. Equity for punks, zo noemen ze dat. Oftewel equity crowdfunding. En je kan een aandeel kopen in onze brouwerij. Nou, dat hebben we toen gedaan. En wij zijn toen ook het jaar daarna naar Aberdeen gegaan, waar hun hoofdkantoor zit, waar ze hun jaarvergadering hadden, wat dus gewoon een hal was, conventiehal met 6000 mensen, wat gewoon echt een uur lang, maar bijna een cabaret-achtige presentatie was over wat ze hadden gedaan en wat de plannen waren. En daarna werden alle tafels en stoelen aan de kant gezet, begon de band te spelen en was gewoon een groot bierfestival. En toen keken we elkaar aan en zeiden, ja, dit is fucking gaaf, ja. Weet je, dit willen wij ook.
Dit is de inspiratiebron geweest, ja, voor jullie.
Ja, ja, ja. Dit willen wij ook. Alleen toen we dat op dat moment tegen onze aandeelhouders zeiden, toen zeiden ze, ja, weet niet, crowdfunding, kan je niet gewoon naar een bank gaan? Weet je, die waren er eigenlijk nog niet aan toe. We waren minder flexibel in mindset om te zien wat die meerwaarde was. Want wij zagen 6000 bierliefhebbers die gewoon daar een onwijs gaaf festival mee maakten. En daarmee dus gewoon enorm veel meer loyaliteit kregen voor dat merk dan iemand die gewoon zegt, het staat in de supermarkt, nou prima, koop een flesje. Weet je, het gaat erom om het activeren van die fanbase. Die community rondom bier. Ja, als je die naar je toe kunt halen en kunt binden aan je merk, ja, dat is in mijn ogen nog veel meer waard dan die hele financiering die we ermee gaan doen.
Ja, als ik het goed heb begrepen, is eind maart de mogelijkheid om. Oh, eind mei, ja, oké.
Okay. Dus hij loopt nog.
Hij loopt nog, ja, oké. Okay, dat is wel interessant, ja. Als ik geïnteresseerd ben, hè, om een aandeel te kopen in Jopen, hoe werkt dat?
Je gaat naar internet en googelt investeren in Jopenbier. En dan kom je of op onze website of op de website van N-Exchange Bondex. Want dat is het platform waar het op draait. Dus je kan vanuit de Jopenbier website doorklikken naar N-Exchange Bondex. Of die direct daar naartoe. En dan kan je een informatiedek of een pitch deck downloaden. Met alle informatie van, oké, waar komen we vandaan, waar staan we nu en wat zijn de plannen? Wat gaan we doen met het geld? En ook een AFM-document. Want je investeert niet onder AFM-toezicht. Dus dan moet er vanuit AFM wel een document bij met essentiële informatie. Dus die zit er ook bij. Het is investeren in een bedrijf. Je wordt aandeelhouder van een bedrijf. Ja, daar neem je een risico mee. En er zijn ook mensen die zeggen, ja, wat krijg ik dan een dividend? Ja, niks gegarandeerd. Sterker nog, de eerste jaren zeggen we zelfs sowieso, ga ervan uit dat we niks uitkeren, want we zijn nog aan het groeien en willen investeren in groei. Dus als we dividend uitkeren, dan remmen we in principe die groei. Dus we gaan dat zeker niet toezeggen. Mocht het nou zo zijn dat het heel goed gaat, prima. En dan is weer hetzelfde verhaal. Als ik voor 1 euro van mijn aandeel 10 cent dividend krijg, dan krijg jij voor jouw 1 euro aandeel ook 10 cent dividend. Mm. Dus het is allemaal gelijkwaardig aan alle aandelen.
Ja. Gaat er iets veranderen aan jullie bedrijfsvoering? Los dat jullie is straks een hopelijk een mooi bedrag.
Nou ja, we zullen meer moeten communiceren met de achterban. Hè, want in plaats van de 5 aandeelhouders en de 35 medewerkers die ook via een stak 2 jaar geleden al mede-aandeelhouder zijn geworden. Hè, dus we hebben gezegd, iedereen die bij Jopen werkt kan mede-eigenaar worden. En 1/3 van onze medewerkers heeft dat gedaan. Nou, dat vind ik sowieso ook al heel leuk. Komen er dus, ja, uiteindelijk, ik weet niet hoeveel, dus zijn er, ik geloof dat vandaag de teller op 633 investeerders stond. Dus we hebben meer mensen om mee te moeten communiceren. Ja. Daar zullen we meer aandacht aan moeten geven. Want ja, die 5 aandeelhouders, we hebben 1 keer per maand een overlegje. En ze krijgen een mail toegestuurd met, ja, zeg maar, een soort management samenvatting. En dat is het. Maar ja, daar zullen we dus meer mee moeten doen naar die 633 liefhebbers. Maar dat vind ik ook alleen maar leuk.
Wanneer ben je tevreden?
Qua die crowdfund?
Ja.
Ja, we hebben gezegd van het minimum is 250.000 euro. Daar zaten we al redelijk snel op. Maar het crowdfund platform, dat NXchange Bondex, heeft ook gezegd, probeer hem in december live te krijgen, want dat is een goede maand voor crowdfunding. Januari, februari hoef je niks van te verwachten, want dan ligt het eigenlijk stil. En eind maart begint het weer op gang te komen. Nou, dat was ook helemaal waar.
Ja.
Want we hebben gezien dat in de laatste 2 weken er 100.000 euro bijgekomen is. Dus in 1 keer wordt het weer actief. En we zitten nu net boven 500.000. En ik hoop dat we 1 miljoen gaan halen of over 1 miljoen heen gaan. We hebben wel gezegd, een maximum is 2,5 miljoen.
Ja, dat zag ik.
Ja, dus,
maar het is geen teleurstelling.
Als we dat zouden halen, ja, dan dat is het helemaal geweldig. Maar het is niet als we het niet halen dat we zeggen, dan is hij niet gelukt. Mm-hmm. Maar hij is in principe al gelukt omdat we dat 250.000 al hebben gehaald.
Ja.
Maar je hoopt natuurlijk wel dat er, ja, mensen zeggen ook van, zou je het dan fijn vinden als er 10 mensen opstaan die zeggen, ik doe er 100.000 euro in.
Ja.
Zit, nou ja, ik ga niet zeggen moet je niet doen. Hè, want het is natuurlijk fijn, want je hebt geld om te investeren. Maar ik heb eigenlijk liever 1000 mensen die er 100 euro in stoppen. Nou, is dat te laag qua minimum. Maar ja. Dus ik heb liever meer mensen met een lager bedrag. Juist vanwege dat activeren van die fanbase. Hè, ik heb liever dat we met 2.500 mensen op de jaarvergadering staan. Dan dat er een aantal staan die zeggen, hey, ik heb 100.000 euro gedaan.
Ja.
Weet je, zo van, ja, dat is leuk. Maar daar gaat het eigenlijk helemaal niet om. Het gaat erom om juist zoveel mogelijk Jopenfans, bierfans bij elkaar te halen. Die zeggen, ik vind het gaaf. En hier in de Jopenkerk rondlopen. En die zeggen, hey, ook een stukje van mij, hè? Een mede-eigenaar. Ja, cool. Weet je, ja. Zo van, dus dat stukje. En ik vind het gewoon superleuk om te zeggen, ja, weet je, we geven alle Haarlemmers de kans om voor 235 euro te kunnen zeggen, Jopenkerk is ook een stukje van mij.
Ja. Ja. Straks hebben jullie een mooi bedrag opgehaald. Wat betekent dit voor de toekomst van Jopen?
Dat we meer kunnen investeren in de groei. En dat doen we door een aantal dingen. Enerzijds, we zien dat de markt verschuift van sec fles naar ook meer speciaal bier op blik. Daar willen we in meegaan. We hebben een klein lineair bliklijntje. Oftewel 5 blikjes achter elkaar, vulpijpen erin en dan schuift hij door. En dat was prima om mee te beginnen om te kijken van, nou, werkt het? Is er überhaupt vraag naar? Hoe reageert de markt erop? Nou, dat heeft aangetoond dat het gewerkt en de vraag is er. Dus het is gewoon te klein. We moeten de extra stap maken. En we willen eigenlijk naar een vuller die even groot is of evenveel capaciteit heeft en ook dezelfde kwaliteit heeft als onze flessenvuller die we al hebben. En dat is een rotatievuller. Dus je kent dat wel, dat beeld. En dan komt zo'n flesje aan en die gaat dan in zo'n carousel rond. En aan het einde is hij gevuld en dan komt het dopje erop. Nou, dat heb je ook voor blikjes.
Ja.
Dat is dus wat we ook voor blik willen doen.
Capaciteit verhogen.
Dan hebben we meer capaciteit, betere kwaliteit, minder uitval. Eigenlijk gewoon een professionelere vuller. En dan zijn we daarmee klaar voor de toekomst. Want dan kunnen we echt gewoon 50-50 de markt bedienen, fles, blik.
Ja.
En als nou uiteindelijk blijkt dat over 5 jaar of over 10 jaar de markt zo verandert dat er nog meer blik nodig is, of dat fles toch weer gaat doorgroeien, dan gaan we een van die 2 uitwisselen voor eentje met een grotere capaciteit.
Ja.
Maar voor nu denken we dat voor de komende zeker 5 jaar dit gewoon de stap is die we nu moeten zetten.
Ja. Hoe komt dat, dat we van fles naar blik gaan? Of in ieder geval voor een klein gedeelte?
Dat komt omdat eigenlijk vanuit Amerika en andere landen om ons heen. Dus als je kijkt naar Engeland, als je kijkt in Scandinavië. In Amerika helemaal. Amerika loopt daarin voorop. Dan zie je dat craft beer, zoals het genoemd wordt. En dan moet je eigenlijk meer denken. Dus wij zijn vanuit de jaren 80. Hebben we kennis gemaakt met het speciaal bier, zoals het toen nog heette. En dat waren dus de Belgische specialiteiten. Hè, de dubbel, de triple, het wit bier, de amber en blond. En de Weizen naar Duitsland. En eigenlijk kwam daar 15 jaar geleden het Amerikaanse craft bier bij. En dat waren bieren die veel meer hop gedreven waren in plaats van mout of gist gedreven. Dan wel heel zwaar, heel uitgesproken. Denk aan Barrel Aged Imperial Stouts. En die bieren, en met name die hopgedreven bieren, dus IPA en Pale Ale en Double IPA, New England IPA, Blurred Lines, die moeten het hebben van die delicate, fruitige of bloemige hopsmaken. En dat is eigenlijk veel beter in een blikje dan in een fles. Omdat het is meer luchtdicht nog dan een kroonkurk. Er komt geen licht bij. Het is lichter, het is compacter, je kan het sneller koelen. Er zitten gewoon heel veel voordelen. Het is eigenlijk gewoon een soort mini-vat. En een vat is, Nederlanders hebben voorkeur om bier van het vat te drinken. Nou ja, eigenlijk is een blikje een klein vaatje.
Ja.
Dus ja.
Tot slot, Michel. Je hebt net gezegd, nou ja, we willen onze capaciteit wat betreft blik verhogen. Maar als we nog verder in de tijd vooruit kijken, wat staat er nog hoog op je bucketlist waarvan je zegt, nou ja, dit is, als dit uitkomt, ja, dan ben ik enorm gelukkig.
Nou, we willen. We hebben de Jopenkerk in Haarlem. En eigenlijk zeggen we moeten niet meer afhankelijk zijn van cafés waar een contract op zit van een grote brouwer, om te kijken of we daar op een wisseltapje kunnen komen. We moeten zorgen dat we bestendig zelf meer zichtbaarheid gaan creëren in andere steden. Dus we willen naar Jopenbarren in andere steden. Dat hoeft niet gebrouwen te worden. Dat mag gewoon een café zijn. Daar zal ook meer aanwezig zijn dan alleen maar Jopenbier. Dus we gaan dan ook met bevriende brouwerijen daar werken. En we willen dan ook eigenlijk naar een systeem, dat heb ik ook in Amerika gezien, waar je je eigen bier kunt tappen. Maar dan niet zoals met zo'n geautomatiseerde pilstap van, je houdt hem ervoor, je doet de kraan open en hij tapt precies één maatje pils. Nee, gewoon, je houdt je kaart ervoor, net zoals bij een benzinepomp, zeg maar. En dan wordt vrijgegeven en je doet de tapkraan open en je bepaalt zelf van, ik wil een slokje proeven. Of ik wil een half glas. Of ik ken dit bier, ik vind het geweldig, ik pak een liter pul en ik tap een liter. En je ziet net als bij de benzinepomp, de centiliters oplopen en je saldo aflopen. En naarmate die naar nul gaat,
ja,
net als gewoon een chipknip, zeg maar.
Ja.
Zeg je, oké, ik waardeer hem weer op. En die gaat weer verder. Nou, dat willen we eigenlijk al in de pastorie van de Jopenkerk gaan testen als eerste. Maar uiteindelijk willen we dat in die Jopenbarren door het land heen gaan doen. Zodat mensen ook meer worden uitgenodigd om eigenlijk makkelijker meer kleine hoeveelheden te proeven. Om gewoon andere smaken te leren kennen. En gewoon te ontdekken van, hè, we zeggen, there's a craft beer with your name on it. Er is, ik durf te zeggen, iedereen in de wereld lust wel een bier. En als jij zegt, nou, ik lust echt geen bier, dan heb je ze gewoon nog niet allemaal geproefd. En dan moeten wij zorgen dat wij jou helpen om het bier wat jij wel lust, kunt ontdekken.
Wanneer gaan we de eerste Jopenbar zien?
Nou, we gaan in ieder geval al redelijk snel een soort voorlopertje doen. Want we hebben net een deal gesloten met een soort partnership met een bestaand cafébedrijf.
Waar?
In Utrecht, Arnhem en Tilburg. En daar gaan we al intenser mee samenwerken. Dus daar komt al meer Jopen op de kranen qua zichtbaarheid. En ik hoop dat we misschien dit jaar nog, en anders volgend jaar, echt een eigen Jopenbar kunnen openen.
Zijn jullie nu al op zoek naar een locatie, neem ik aan?
Ja, dat ben ik al 2 jaar.
Oh.
Maar dat ken ik uit het verleden. Dus ja.
Interessant. Ja. We gaan het in de gaten houden. Onwijs bedankt voor je komst naar de studio.
Graag gedaan.